Goedemorgen iedereen. We gaan een PowerPoint zien, als het lukt om hem. Ik ga juist iets vertellen over ETS, Evangelische Toerustingsschool. De affiche hangt ook in de inkom, maar u kent waarschijnlijk de flyer die u al gezien hebt. We hadden gisteren een ETS-studiedag over het Koninkrijk van God. Een bijzonder thema die behandeld werd, waarin we eigenlijk nog een keer alles gezien hebben van wat heeft Jezus nu bedoeld met het Koninkrijk vanuit het Oude Testament, hoe is het daar aangekondigd en ja, hoe is het Koninkrijk? Nu, in de kerk heeft naast die studiedagen uiteraard ook ETS. ETS betekent in 4 jaar doorheen de hele Bijbel gaan. Ik had iemand, en die was 30 jaar christen, en die begon ETS te volgen. En die zei, dit had ik 30 jaar geleden moeten hebben. Ik had dan de Bijbel moeten leren kennen. Ik had dan een totaal overzicht moeten krijgen over Gods woord en de verbanden zien. ETS helpt u om uw eigen Bijbel te begrijpen en ook toe te passen in uw leven. Dus in 4 jaar doorheen de hele Bijbel, maar u kunt telkens een jaar volgen. Dus mocht het zijn dat u zegt, ik wil een proefles volgen, dan kan dat. In mei kunt u een proefles volgen op een locatie, maar u kunt ook vragen om een Zoomles mee te volgen, dus via internet, ofwel een videoopname van 2 lessen, Oud en Nieuw Testament. Maar goed, mocht u vragen hebben, u kunt het nadien aan mij vragen. We gaan even kijken naar de PowerPoint. Dus zoals gezegd, hè. In Gent is het een zaterdag per maand, als u daar naartoe gaat. In Kortrijk is het een zaterdag voor middag en een avond. We hebben door de pandemie 2 locaties niet kunnen laten doorgaan, namelijk Kortrijk en Hasselt. Een beetje de 2 uitersten. We hopen dat we in september terug kunnen starten in Kortrijk. We zullen zien. We zeggen wel, als er een aantal mensen zijn in een bepaalde streek die zeggen, we willen graag ETS volgen, dan kan dat daar ter plaatse ook worden georganiseerd. Stel dat u zegt, hier ergens in een gemeente in het omliggende, dan kan dat. Of zelfs hier ter plaatse af te spreken met elkaar. Dus ook les mogelijk via Zoom en via video. En er zijn 2 docenten dus per locatie die theologisch geschoold zijn. We gaan nog even kijken. Ja, dus de gegevens kunt u daar zien, maar die staan ook op de flyer. Dan gaan we naar het volgende. We hebben een aantal weekends. Dus we hebben ETS-studiedag, we hebben ETS zelf. En we hebben dan daarnaast een aantal weekends met thema's. Vasten en gebedsweekend komt eraan in juni. Een huwelijksweekend met Wout van Wijngaarden. Rouwverwerking, ook met Wout en met Walter Bijens. 30 september. En dan nog een weekend rondom pastoraat. Gebed bij pastoraat door Marina de Jode van Bethesda, pastoraal centrum. En dan een preekweekend, volgend jaar al gepland. Het is ongeveer het 6e of het 7e dat we hebben. Daar is grote vraag naar, omdat mensen willen leren Gods woord brengen. Maar hoe doe je dat dan? En dan ga je een heel weekend doorheen dat preekproces. En dat is voor mensen die al spreken, om bij te leren, maar ook voor jongere mensen die zeggen, ik heb denk ik wel de gave, dat zien we in de gemeente, om te spreken, dus ik wil daarover leren. Goed, de weekends gaan door en dan gaan we naar de laatste dia. De weekends, ja, dat is nog een Franstalig huwelijksweekend, dat moet ik ook nog zeggen. Mocht u mensen kennen die Franstalig zijn, we hebben ook een Franstalig weekend dat doorgaat voor de 3e keer. En dan hebben we even een zicht op de studio's waar u verblijft. U kent Connect waarschijnlijk, de meesten. Connect is een christelijk herbronningscentrum dat nu bijna 7 jaar bestaat. We wonen met 6 van de 10 mensen van het team ter plaatse. Mijn vrouw en ik wonen daar ook onder andere. Tegen Oudenaarde, de Vlaamse Ardennen, een prachtige streek om niet alleen naar die weekends te kunnen komen, maar ook gewoon zelf, alleen, als echtpaar, met een groep vriendinnen, vrienden. Zelf iets organiseren kan ook, dat u zegt met een groep we gaan. Of een gemeenteweekend, dat gebeurt ook, dat mensen komen en samen een heel gemeenteweekend hebben. Dus mogelijkheden genoeg, u kunt gerust kijken op de website chconnect.be, Christelijke Herbronning Connect. Goed, we gaan Gods woord openen en we gaan lezen Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën is een bijzonder boek, een bijzonder Bijbelboek. Het is altijd goed om wat achtergrond te hebben. Nu, de Hebreeënbrief, net zoals Melchizedek die genoemd wordt in de Hebreeënbrief, is eigenlijk de oorsprong van de Hebreeënbrief onbekend. De Oosterse kerk dacht dat Paulus het geschreven had. Veel kans. Als je dus de Hebreeënbrief leest, denk je, ja, dat zou wel eens kunnen. Dan heeft hij 14 brieven geschreven, Paulus. Maar we tasten ook in duister waar de brief geschreven is, wanneer precies, ook de geadresseerden. Het zijn allemaal vraagtekens. En men heeft wel eens getwijfeld in de loop van de geschiedenis aan, is dat nu werkelijk geïnspireerd door God? Een moeilijk woord daarvoor, de canoniciteit. Hè. Is het werkelijk een deel van de kanon, van de geïnspireerde boeken door God? Nu, als je leest de Hebreeënbrief, en dat hebt u ongetwijfeld al gedaan, dan zie je de geestelijke diepgang. Dan zie je werkelijk dat, dat de brief getuigt van oké, dit is werkelijk geïnspireerd door God. En het komt helemaal overeen met de andere Bijbelboeken ook. In Hebreeën 13 lezen we, vers 18, we moeten het niet direct opzoeken, daar staat dat de oorspronkelijke lezers de schrijver kenden. Want de schrijver vraagt, bid voor ons. Ja, dus er moet daar toch een relatie geweest zijn, uiteraard. Goed, de Hebreeënbrief. Wij gaan lezen Hebreeën 11. Niet helemaal, we gaan de eerste 6 versen lezen. En daar staat, het geloof nu is een vaste grond. De NBG zegt, is een zekerheid. Je kunt het op twee manieren vertalen, het grondwoord. Is een vaste grond, is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Dus de ouden zijn eigenlijk alle gelovigen uit het Oude Testament. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Eerste voorbeeld. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is voor wie hem zoeken. De NBG-vertaling zegt voor wie hem ernstig zoeken. En daar ging het om. In het Oude Testament waren er mannen en vrouwen die God ernstig zochten. En die worden hier genoemd. Ze waren ook wel zwak. De Bijbel is echt realistisch, is ook heel menselijk. Toont ook de zwakke kanten van die geloofshelden. En we gaan straks een voorbeeld zien van Abraham. Maar toch, ze zijn geloofshelden. En ze zitten eigenlijk als het ware op een tribune. Want als je kijkt in hoofdstuk 12, dan lees je daar, hoofdstuk 12 vers 1, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Dat zijn dus al die geloofshelden uit het Oude Testament. We zijn door hen omringd. Laten we daarom afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. en laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. We zijn als het ware in een wedloop aan het lopen, in een arena. En op de tribune zitten al die geloofshelden van het Oude Testament. En die moedigen ons aan. En die zeggen, ga ervoor. Geef niet op. Doe maar. Kijk naar ons leven. Kijk naar ons voorbeeld. En ga ervoor. En dien de Heere. Nu, in hoofdstuk 11 zullen we telkens lezen, door het geloof heeft die persoon dit of dat gedaan. Telkens weer die herhaling. We waren in de auto nog aan het luisteren naar hoofdstuk 12 en het viel mij op, het was in het Engels, true faith. Het is iedere keer door het geloof. En zo is inderdaad God ook in ons leven. Geloof aan het bewerken. Vertrouwen op hem. Weten dat hij dingen aan het uitwerken is. De Hebreeënbrief is gericht aan Joodse christenen. Joden die de Heer Jezus hebben aanvaard. Maar die waren eigenlijk op hun schreden aan het terugkeren. Omwille van vervolging. En de schrijver moedigt hen aan om niet op te geven. U zult dat ook merken, in die brief staat het een aantal keren. Dat ze niet zouden terugvallen of afvallen. Nu, vervolging. Ook wij kunnen wel eens angstig zijn. Gisteren werd het nog genoemd op de studiedag. Als we christen zijn, als we de Heer Jezus volgen, dan zal het met vervolging zijn. We hebben gelezen in Johannes 16, in Johannes 15 staat er dat er vervolging komt. Dat is wat de Heer Jezus ons voorspelt. Men kan ons links laten liggen, men kan ons negeren, men kan spotten met ons. Dat is meestal de vervolging die wij kennen. In andere landen geraakt men in de gevangenis of sterft men voor zijn geloof. De schrijver moedigt ons aan om door te zetten. En dus die voorbeelden uit het Oude Testament. Want die hebben ook heel wat doorgemaakt. De schrijver wil eigenlijk de lezers ook aanmoedigen, en dat lees je in hoofdstuk 6, vers 1, om zich te richten op het volkomene. Om door te gaan, om het eerste onderwijs te laten rusten, de melk waar hij over spreekt, en te gaan naar, ik zal maar zeggen, een hobbystuk. Dus om werkelijk te groeien in geloof en naar vast voedsel te gaan. Stel je voor dat je een volwassene kent die alleen maar melk drinkt. Het zou wel een beetje raar zijn. Hè? Ja. En zo is het ook in het geloof. Hè? Geen melk meer, maar we hebben vast voedsel nodig. Richt je op het volkomene. Betekent eigenlijk, wees standvastig in geloof. Groei erin. Word geestelijk volwassen. Word werkelijk een discipel van de Heer Jezus. In de Hebreeënbrief wordt ook uitgelegd dat Christus beter is dan de wet. Uiteraard heeft de wet vervuld. De wet is niet meer nodig. En dat hij ook, en er worden drie dingen genoemd, hij staat boven de engelen, is boven hen verheven, zij aanbidden hem. Ja? Hij staat boven Mozes, want Mozes is door hem geschapen. Ja? Mozes was maar mens. En hij staat boven Aaron, de eerste hoge priester. Jezus is hoogpriester tot in eeuwigheid. En dat wordt allemaal beschreven in de Hebreeënbrief. Nu, het is mooi weer. Het is misschien het moment om u buiten te zetten vanmiddag. En wat te lezen in die Hebreeënbrief. Ook de komende tijd. Lees de Hebreeënbrief 1 of 2 keer door, misschien wel meer. Om je echt te laten doordringen. Van, wat staat daar nu in? Wat is Gods boodschap toen, maar ook nu voor mij? In Christus is meer te winnen dan in het Jodendom te verliezen is. Dat was de boodschap van de schrijver. Nu, voor ons is dat ook zo. In Christus is meer te winnen dan wat we in de wereld kunnen verliezen. Christus is verheven, is de enige die we willen dienen. Nu, de verhevenheid van Christus, daar gaat de schrijver van uit. Boven het Joodse. Ja, we moeten niet terugkeren naar het Joodse. We moeten de Heer Jezus aanbidden en hem dienen zoals hij beschreven wordt in het Nieuw Testament. Ik vind Hebreeën 11 een van de meest bijzondere hoofdstukken van de Bijbel. Een schat aan informatie, bemoediging, het zijn voorbeelden. Het is eigenlijk een onuitputtelijke goudmijn. Je kunt over elke persoon wel één of meer preken neerzetten. Heel hun leven is een voorbeeld van Gods trouw, maar ook van hun vertrouwen, maar ook van hun falen, waar we kunnen uit leren, zoals al gezegd. Laat ons een keer kijken. Laat ons kijken. Ze zitten op de tribune en ze moedigen ons aan. Nu, dat is ook in de gemeente zo. Er zijn sommige mensen die al wat ouder worden, die misschien minder kunnen, fysiek. Boven de 60, boven de 70 misschien. Maar ze zijn van waarde. En ze kunnen de jongere mensen aanmoedigen. Ze kunnen een voorbeeld zijn. Ze kunnen bidden voor hen. Ze kunnen hen raad geven. Noem maar op. De jongeren aanmoedigen. Ook de jonge gelovigen aanmoedigen. En dan moet je zelfs niet boven de 60 zijn om dat te doen. Je kunt, als jij wat geleerd hebt met de Heer, kun je doorgeven aan anderen. Laat ons kijken. Vers 1 van hoofdstuk 11. Laten we naar de tekst zelf gaan. Wat staat er? Het geloof nu is een vaste grond, is een zekerheid van de dingen die men hoopt. Voor veel mensen is geloven onzeker. Ja, als ze zeggen ik geloof dat het mooi weer zal zijn, dan zeggen ze ik hoop dat het mooi weer zal zijn. Nu, zo is het niet met geloven in de Heer Jezus. We kunnen niet zeggen ik hoop dat hij mijn zonde vergeeft. Of ik hoop dat ik eeuwig leven zal hebben. Nee, geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En dat is wat hier staat in Hebreeën. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen ik geloof, maar die niet zeker zijn. En dat is wat Gods geest in ons bewerkt. Hij overtuigt ons van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Hij overtuigt ons dat we Jezus nodig hebben. En hij overtuigt ons dat we een kind van God zijn. En hij overtuigt ons dat we eeuwig leven hebben. Hij overtuigt ons dat God ons leven leidt. En zo is God aan het werk. Geloof is een zekerheid. Alle beloften zijn zeker in de Heer Jezus. Het geloof is eigenlijk een bewijs daarvan. Van de dingen die je niet ziet, staat er. Dat is het volgende stuk. Het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het is een geestelijke wereld die realiteit wordt. Je ziet met geestelijke ogen reeds de dingen die er niet zijn. Je weet, God gaat iets doen. Nu, dat is een groeiproces. En de een gaat al wat sneller dan de ander. Wij hadden, toen we gestart zijn met Connect in 2015, hadden wij gezegd, we hadden ons al voorbereid als team en we hadden heel wat dingen overlegd. Maar we hebben gezegd, we gaan een week van vasten en bidden hebben. In 2015. Want we wilden Gods stem verstaan van waar moet het naartoe, waar moeten we starten, wanneer moeten we starten, hoe moet het precies? We hadden Gods leiding nodig. En we hebben gebeden en gevast. En in die week kwam Deuteronomium 6 enorm naar voren. Daar staat dat God aan de Israëlieten, als ze in het beloofde land zouden komen, dat ze steden zouden krijgen die ze niet gebouwd hebben. En dan staat er letterlijk, ze zouden huizen krijgen vol kostbare dingen. En toen kregen wij de vrijmoedigheid om als team te bidden daarvoor. Heer, u hebt het toen beloofd. We willen ook met elkaar bidden. Dat u ook iets geeft wat klaar is. En we hebben toen nog 2 maanden verder gebeden en gevast, elke vrijdag. En God bevestigde en bevestigde. En op een zeker moment krijgen we een website door. En ik kijk naar die website en ik zeg, dat was een website met de gebouwen op die we nu hebben. Ik zeg, dat is Deuteronomium 6. God gaat het ons geven. Het moest groeien, dat geloof en die belofte. En op een zeker moment zeggen, ja, dit is het. God gaat het geven. En een maand later hebben we getekend. Het geld was er. De mensen waren er. De visie was er. We hebben raad gevraagd aan raadgevers. En God heeft een wonderlijk iets gedaan. En zo is het geloof een zekerheid. Is een bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Maar het vraagt soms tijd. Het vraagt een groeiproces. En dan komt het. Heb je geloof? Dat is de grote vraag. Je geloof komt bij wedergeboorte. God bewerkt dat in ons leven. Wedergeboorte is een absolute voorwaarde. Is nodig. Anders kun je niet dat geloof hebben, dat vertrouwen in God. Je volle vertrouwen in God stellen. Is ook verwachting hebben als je bidt. Heb je nog verwachting als je bidt? Als je iets vraagt aan de Heer, heb je verwachting? Twijfelen, weet je, dat is normaal. Dat hebben we allemaal. Maar dat moet groeien. En heel dikwijls is de strijd in ons midden. In ons binnen, in ons binnenste. Er is het voorbeeld van de vader die een maanzieke jongen heeft. Hè? Marcus 9, vers 23. En hij vraagt aan de Heer Jezus om genezing. En Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan begint die vader te wenen en onder tranen zegt hij, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Je ziet beide. Hij gelooft aan de ene kant, aan de andere kant zegt hij, kom mijn ongeloof te hulp. Want ik twijfel toch nog. En dan zien we dat de Heer Jezus zijn zoon geneest. En zo is het ook in ons leven. God gaat aan het werk. En wij mogen ook uitroepen. Misschien wel onder tranen. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik twijfel zo. Help mij. Richt je op de Heer. Lees zijn woord. Laat je vullen met zijn geest. Bemoedig elkaar. Deel met elkaar over wat je meemaakt in je leven. Spreek over je gebedsverhoringen, maar ook over je strijd. Zorg dat je zeker één iemand hebt in je leven waarmee je kunt spreken. Waarmee je open kunt spreken, waarmee je ook je worstelingen kunt delen. Je ongeloof dat je hebt, maar ook aan de andere kant je geloof. En bid met elkaar. Geloven. Verwachting hebben. Heb je nog verwachting? Heb je nog verwachting? Als je vanmorgen naar hier bent gekomen, hoe ben je gekomen? Had je verwachting? Wil je je laten verrassen door de Heer op zondagmorgen? Heb je verwachting als je 's morgens zijn woord opent? Misschien 's avonds als je heel vroeg moet beginnen werken. Heb je verwachting? Zeg je, Heer, verras mij maar met uw woord, spreek tot mij. Hoe hou je stille tijd? Is het een routine? Het is goed om gewoontes te hebben, maar laat je nog verrassen. Stel je open en zeg eenvoudig, Heer, spreek tot mij. Toon uw wil en laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil. De woorden ook van de Heer Jezus. Er zijn zoveel beloftes in Gods woord. We mogen ze lezen, tot ons nemen en zien. En sommige beloftes zijn voor iedereen, uiteraard. Hè. Dat we eeuwig leven krijgen, dat is een belofte, als we een kind van God zijn. Sommige beloftes zijn heel specifiek voor jou in een situatie en daar moet je biddend mee omgaan. Lees de Bijbel biddend. Dat deden ook alle grote godsmannen. En dan vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. De schepping. De scheppingskracht van de Almachtige. Weet je, er zijn naar schatting zo'n 2 miljard sterrenstelsels. Ons melkwegstelsel, waar wij toe behoren, is één van die 2 miljard. En in ons melkwegstelsel schat men zijn er 200 tot 400 miljard sterren. Men weet het niet precies. Het heelal is zo groot. God heeft zoiets geweldigs gemaakt. Gisteren hadden we in het nieuws, ik weet niet of u het misschien gezien hebt, hoe ging het weer? Het was een man die, ik ben aan het denken hoe dat juist was, maar hij, het was een man van in de 90 en het ging over die zaken die verzameld werden voor een tentoonstelling van, in verband met de luchtvaart en met het vliegen naar de maan en zo verder. Hè. Ja. Nu, die man gaf eigenlijk te kennen dat hij maar heel nederig is. Hè. Dat hij beseft van, wauw, dat heelal. Ik word er heel klein van. Ja. En dat raakte mij. Dat ik dacht, ja, en meestal zijn mensen heel trots en staan ze zo in het leven. Maar deze man, een oudere man van in de 90, was heel nederig geworden. En ik denk, wij moeten dat ook zijn. Als we beseffen hoe groot God is, zijn scheppingskracht is geweldig. Hè? 2 miljard sterrenstelsels. We hebben daar geen idee van, hoe groot het heelal is. En wij mogen die schepper kennen, heel persoonlijk. Niet alleen als schepper, maar ook als verlosser, als heer, als meester, als vriend, zoals genoemd. Hij is bij ons. Hij leidt ons in het leven. Ja, deze God mogen wij kennen. En dan komen er een hele rij namen. De geloofshelden, die voorbeelden zijn voor ons. Maar zoals gezegd, je leest over hun zwakheden. De Bijbel is realistisch, eerlijk ook. Ja, het is een groot verschil met de Koran, waar je dat niet tegenkomt. Maar in de Bijbel lees je dat dan wel. Dat bemoedigt ons, want wij kunnen leren van hen. We zijn ook maar zwakke mensen die falen en die telkens weer God nodig hebben en zijn vergeving nodig hebben. De rode draad doorheen Hebreeën 11 is natuurlijk geloof en gehoorzaamheid. Ondanks de keren dat ze ook ongehoorzaam waren. Maar toch is de rode draad geloof en gehoorzaamheid. We gaan er een paar uitnemen. Henoch, vers 5. Daar staat dat, in het Oude Testament staat er, Henoch wandelde met God. Dat is prachtig verwoord. Wij mogen ook wandelen met God. Dat is waartoe God ons uitnodigt. Dat is zijn bedoeling. Wandelen met hem. Wat zou u willen dat men zegt als u er niet meer bent? Zou u willen dat men zegt, goh, die persoon wandelde met God. Dat is nogal een erfenis, hè? Je hoort heel dikwijls van mensen een hele rij gezegd, en ze deden dit en ze deden dat. Maar als men zou zeggen van u, die persoon wandelde met God. Is dat niet het krachtigste getuigenis en het mooiste qua erfenis dat we kunnen nalaten? Ik had een tijd geleden, ja, het is toch al een hele tijd geleden, een gesprekje over Henoch, die dus wandelde met God. En toen kwamen we erop dat we zeiden, ja, hij liep niet, hij was niet in een rush, maar hij wandelde rustig met God. En in onze opgejaagde maatschappij zijn we zo dikwijls in een rush. En het moet allemaal snel gaan. Maar nee, hij wandelde in de rust met God. En hij werd weggenomen. Hij is niet gestorven. Waren er nog, hè? Elia is ook niet gestorven. Hij behaagde God en God heeft hem opgenomen. En dan ja, heb je natuurlijk nog Mozes. God zelf heeft hem begraven. We is onder mannen. Het is ook Elia en Mozes die verschijnen met Jezus op de berg van de verheerlijking. Hè? Iets heel speciaals. Het is een preek apart. Vers 6. Waar staat daar? Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem ernstig zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Het hoogste doel in ons leven moet zijn God behagen. Doen wat hij verlangt. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is zo belangrijk in het geloof. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is, als we hem ernstig zoeken. Jacobus 4, vers 8 en 9 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Als we hem ernstig zoeken, als we naderen tot hem, als we het verlangen hebben om dicht bij hem te zijn, dan komt hij heel dicht bij ons, door zijn geest. En Frank heeft het zo prachtig uitgelegd. Geen audiëntie van 2 minuten, maar elke dag, 7 op 7. 24 op 24. Maar er staat bij in Jacobus, reinigt uw handen zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. God bewerkt de reiniging in ons door het bloed van de Heer Jezus. De tegenstander wil je lam leggen en wil zeggen, je hebt gezondigd. Zie je weer? Je hebt weer gefaald. En misschien is het ook zo. En je voelt je schuldig. En dan nodigt God ons uit om zo snel mogelijk naar hem toe te gaan. En je zonde te belijden en dan vergeeft hij. Dat zie je ook bij de helden in het Oude Testament. Ze falen, maar ze belijden. En ze beseffen, nee, dit is niet de weg die ik moet gaan. Verzoeking komt in ons leven, op allerlei manieren. Misschien hoogmoed, trots, ja. Seksuele zonden. Worstel je met porno? Dat kan. Zoek iemand. Zoek iemand die jou daarin helpt. Wees open. We horen de percentages. Zoveel mannen worstelen met porno. Zoek iemand. Zoek iemand om erover te spreken, om erover te bidden. Sluit een verbond met je ogen, zegt Gods woord. En zo wil God in ons leven werken en ons reinigen, zoals in Jacobus staat. Ons reinigen. We gaan er nog een paar uitnemen. Abraham, vers 8. Is gehoorzaam geweest, daar staat het woord gehoorzaam. Geloof en gehoorzaamheid is de rode draad. Om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Ja, God vraagt om stappen te zetten. En we weten niet waar precies naartoe. Maar God vraagt, zet een stap in geloof. Hij werd geroepen om naar het land Kanaan te gaan. In Abraham zouden alle geslachten gezegend worden. Ja, Genesis 12, vers 3. En ook wij horen daarbij. Zo geweldig. Ja, geweldig iets, hè? Abraham. Wauw. Ja, waar alles mee begonnen is. En zo groeit Gods koninkrijk verder. Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. Ook al heeft hij gefaald. Hè? Hij was ook zwak. Hè? Er was hongersnood. Hij trok naar Egypte. Hij was bang dat ze Sarah zouden nemen. En hij zei, het is mijn zuster. Een leugen. En dan de belofte van een zoon. Hij moest 25 jaar wachten. 25 jaar wachten op een belofte. Hebt u al 25 jaar gewacht op iets? Dat is lang, hè? Een kwart eeuw. Hij moest geduld hebben, maar hij twijfelde. En hij ging toch op een menselijke manier te werk. En Sarah, zijn vrouw, zei, ja, goh, ja, ga maar naar je slavin. En daar is Ismaël uit voortgekomen. Alle moslims zijn daaruit voortgekomen. Wat een fout. Wat een gevolgen. Sarah geloofde ook niet dat ze een kind zou krijgen. Ze lachte, ze twijfelde, er was ongeloof. Toch wordt ze genoemd ook. zo wordt ook genoemd. God ziet zwakheden en vraagt dat wij ons daarvan bekeren en dat wij op hem vertrouwen. Vers 17 tot 19. We gaan er hier en daar eentje uitpikken. God geeft dan een zoon, Isaac, aan Abraham. En dan vraagt hij aan Abraham om Isaac te offeren. Onvoorstelbaar, hè? En Abraham doet het. Hij heeft geleerd ondertussen om te gehoorzamen, om geloof te hebben. Er staat zelfs dat hij eigenlijk wist van God zou zelfs mijn zoon uit de dood hebben kunnen opwekken. Zo ver ging zijn geloof ondertussen. Wij moeten soms ook dingen op het altaar leggen. Ik hoorde wel een keer van een muzikant en die komt dan tot bekering. En God vraagt, leg alles op het altaar. Ook heel je muziek en alles wat erbij hoort. Nadien heeft God hem dan opnieuw gebruikt als muzikant. Maar God heeft hem eerst gevormd. Hij moest eerst alles op het altaar leggen en dan kon God hem ten volle gebruiken. Ik wil tenslotte gewoon vers 32 tot 40 lezen en laat het tot je doordringen wat er staat. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt, ook vanmorgen, ontbreekt de tijd om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen. Denk aan Elia. Hè? Elia en Elisa. Elia die de weduwe van Sarifat heeft haar zoon teruggekregen en dan de zoon van de Sunamitische is door Elisa uit de dood teruggekeerd. Maar anderen zijn gefolterd, ook dat was erbij. Vervolging, dood en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voor had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Er is heel wat over te zeggen, maar we kunnen hier zeggen, het Oude Testament, de gelovigen daar, eerst moest dat nieuwe verbond komen. Eerst moest de Heer Jezus komen. De betere opstanding. Ja. Als wij eens allen zullen opstaan, gelovigen uit het Oude Testament, gelovigen uit het Nieuwe Testament, met een verheerlijkt lichaam, dat komt dan. En zo is God aan het werk. En zo vraagt God ook vanmorgen aan ons. Is er geloof? Is er verwachting? Bid maar, Heer, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Help mij. Help mij op u te vertrouwen. Help mij op u te zien. Ik stel voor dat we een kort moment hebben van stil gebed. We hebben heel wat gehoord en bepaalde dingen hebben u ongetwijfeld aangesproken uit Gods woord. Ik wil u vragen om antwoord te geven en in gebed te gaan. Vader, het is goed om het zo stil te maken. Heer, we hebben uw woord dat zo tot ons spreekt. Ook vanuit Hebreeën 11. De voorbeelden van geloof, van gehoorzaamheid, van vertrouwen. Heer, dank u wel dat u dat ook in ons leven wilt bewerken. Dank u wel dat u bezig bent. Dank u wel dat we u mochten leren kennen, Heer Jezus. Dat we een kind van de Allerhoogste mochten worden. Dank u wel dat we uw geest mochten ontvangen. Uw geest die ons leidt. Dank u voor uw woord dat zo vol staat van beloften. Van voorbeelden van mensen die met u leefden. Heer, we mogen zoveel leren eruit. Leid ons zo, ook als we vandaag en deze week met u verder gaan. Heer, werk in onze levens, werk in onze harten. Spreek tot ons. We hebben u zo nodig, Heer. We geloven, maar kom ons ongeloof te hulp. Help ons, Heer, om helemaal op u te vertrouwen. Het van u te verwachten. We eren u, we prijzen u. We aanbidden u, u de Almachtige, de Eeuwige, de Verlosser, de Heer. Aan u komt toe alle eer. In Jezus' naam. Amen.